Gemeente, in Psalm 119 komen we iemand tegen die de Heere hartelijk lief heeft. Voor wie het een vreugde is om met de Heere en voor de Heere te leven. Om zomaar even een paar versen te noemen waaruit dat blijkt, die vreugde en die blijdschap. Vers 14, hij zegt daar, ik ben vrolijker in de weg van uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Vers 15. Ik zal uw bevelen overdenken. Waar kan ik beter en liever mee bezig zijn? En op uw paden letten. Dat is mijn leven. Vers 16. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Dat was zijn vermaak. En daarin had hij smaak. Ik zal mij vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Geen beter leven dan een leven met de Heere. De Heere was voor David, om nou zo te zeggen, zijn lust en zijn leven. Maar dan opeens, vanmorgen, vers 25. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Diezelfde man, waar was 14 en 15 en 16... En dan opeens deze klacht. Mijn ziel kleeft aan het stof. Dat is een hele andere David. Zo kan het gaan in het geestelijke leven. De hoogte en de diepte. Eén en dezelfde David. Stof. Ja, stof, dat is alles wat op de grond ligt, hè? Laat ik het maar eenvoudig zeggen. Alles wat op de grond ligt, daar stof. Die slang uit het paradijs, ja, die kroop door het stof. Stof, zou je kunnen zeggen, dat is alles wat van beneden is. Stof, dat is alles waar de wereld zich mee bezighoudt. Het is ten diepste niet meer dan stof. Iets wat ten diepste geen werkelijke waarde heeft. En als David hier nu klaagt, mijn ziel kleeft aan het stof. Dan bedoelt het ware, ik kruip als een worm over de grond. Stof! Terwijl die eerst bij spreken als een adelaar mocht opklimmen tot de hoogte, zijn vermaak en zijn smaak in de dingen die boven zijn waar Christus was. Als een adelaar, wat een hoogte, wat een heerlijkheid. En nu als een worm. Wat een tegenstelling. Mijn ziel kleeft aan het stof. Heere, ik ben een en al aarde, ik ben een en al wereld en mijn ziel zit niet meer daar, maar daar. Ik voel me als een arend die bij wijze van spreken met lam geslagen vleugels rondfladdert, die probeert op te stijgen, maar dat gaat niet. Mijn ziel kleeft aan het stof, ik zou zo graag omhoog willen, maar mijn heren, het gaat niet. Dat is wel een heel deerniswekkend beeld, hè, als je een machtige adelaar hulpeloos rond ziet fladderen en die komt niet van de grond. Ja, van een worm, daar kan je niks anders van verwachten. Die kruipt over de grond en meent, maar een adelaar. En die nou als een worm over stof kruipt. Gemeente, dat is wel heel beschamend. en verootmoedigend. Misschien hebt u wel meegemaakt in deze week van voorbereiding. Dat je moest ontdekken. Ik ben nog steeds vleeselijk. En verkocht. Onder de zonde. Dat je tot je schaamte moest ontdekken dat je zonde en je lusten nog zo'n aantrekkingskracht op je kunnen hebben. Dat je geen smaak meer hebt in de geestelijke dingen. Je maakt het gewoon mee. Andere tijden gekend. En dat nu het gebed meer een verplichting dan een vermaak is. En dat Christus, waarin je zoveel heerlijkheid mocht zien, nu als het ware zijn glans voor je heeft verloren. En dat door eigen schuld. Omdat je ongemerkt lui en lauw en gemakzuchtig werd in de omgang met de Heere. Omdat ik niet meer de gemeenschap met hem zocht. Het kan zomaar verflauwen, hè? Ongemerkt. En dat de dingen van beneden mij zo in hun greep hebben. Dat ik de Heer ben kwijtgeraakt. Daar het voelt, het gaat niet goed met me. Mijn ziel kleeft aan het stof. Heer, dit gaat niet goed, maar ik kan het zelf niet veranderen. Je voelt dat je om een verkeerde weg zit, als het ware, in een geestelijke neergang. En je voelt dat je zelf niet het vermogen hebt om het te veranderen. Om die touwen die je zo aan de wereld binden als het weer los te breken. Heer, ik zit zo vast. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maar, schreef een verklaarder bij deze tekst. Hij zegt, dit is niet de klacht van een moedeloze. Onthouden. Niet de klacht van een moedeloze. Wel iemand die verootmoedigd is. Maar dat is wat anders dan moedeloos. Verootmoedigd. Dat hij zichzelf zo moest tegenkomen. Dat maakt hem wel ootmoedig. Maar niet moedeloos. Waar blijkt dat uit? Omdat hij met zijn nood en met zijn dood tot de Heere vlucht. Hè? Hij legt het voor de Heere neer. Hij gaat het aan de Heere vertellen. Heere, hier lig ik. In het stof. Zonder kracht en zonder leven. Maak mij levend. Heere, blaas opnieuw die levensgeest in mij. Zoals u deed bij Adam, toen Adam daar lag. Hij was stof. Maar u blies een levensgeest in hem. En toen ging Adam leven en stond hij op uit het stof. Heere, blaas zo ook in mij die levensgeest, opdat ik weer zou opstaan uit het stof. Opdat ik niet langer het stof zou kleven, maar dat ik u zou aankleven. Heere, u bent toch gekomen, opdat wij het leven en overvloed van leven zouden hebben. Er wordt als gesproken over de oefeningen van het geloof. Hè? Dat is een uitdrukking. Nou, hier zien we iets van de oefeningen van het geloof. Vanmorgen, heiligavondmaal. En we zijn dankbaar dat we het weer mogen hebben. Want we hebben het zo hard nodig. Ik net zo goed als u. Want we kruipen zo vaak maar wat rond als een worm in het stof. En ongemerkt kunnen we weer zo ver bij Christus vandaan leven. Zo van buiten lijkt alles in orde. We bidden en we lezen en we leven netjes. Maar dat er ongemerkt een afstand is gekomen. tussen Christus en je ziel. En daarom het is zo heilzaam en zegenrijk. Het heilige avondmaal, een week van voorbereiding. Dat je weer eens eerlijk naar jezelf kijkt. Hoe is het nou tussen de Heer en mijn ziel? In de drukte van het leven kan het zo wegzakken. Vanmorgen worden we tot de orde geroepen. Hoe was het nou voor u deze week? Ik hoop tenminste dat je met die voorbereiding wel ernst gemaakt hebt. En dat je niet zomaar vanmorgen binnen kwam lopen. Hoe is het nou tussen de Heer en mijn ziel? En heeft de Heer dat avondmaal ingesteld om onze dorre, zwakke zielen weer op te wekken en te verlevendigen. Voor wie is het avondmaal bedoeld? Nou, niet voor mensen die deze week zichzelf hebben onderzocht en zichzelf een voldoende konden geven. Ik hoop niet dat je zo naar de kerk gekomen bent. Week van voorbereiding, ja, en ik mag gelukkig mezelf een voldoende geven. Wij komen niet aan de tafel als fariseërs. Kijk eens even hoe ver ik al gevorderd ben. Wij komen aan deze tafel als arme zondaren die genade nodig hebben. En die met David zeggen, mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend. Het is bedoeld niet voor rijken, maar voor armen, voor ellendigen, maar die nou bij Christus hun heil en hun leven zoeken. Die deze week het hebben gesmeekt, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Het aanmaatsformulier staat dat ene zinnetje, het heeft me zelfs veel te zeggen gehad. Een avondmaalganger, kind van God, let op. Wij belijden dat wij midden in de dood liggen. Kind van God komt niet verder in zichzelf. Wij belijden dat wij midden in de dood liggen. Maar wat doet hij dan? Maar het leven buiten onszelf. Zet daar maar een streep onder. Want daar draait het om. Wij komen vanmorgen, onerbiedig gezegd, niet om iets te brengen. Maar om te halen. Mag ik het zo eerbiedig zeggen? Maar het leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. Heere, maak mij levend, zegt die Heer, want ik ben zo dood. Was dat deze week je nood? Ik had zo graag leven bij mezelf waargenomen. Maar ik ben zo dood. Is dat je strijd? Is dat je pijn? Gemeente, hoe vaak breng je nou deze klacht bij God? Heere, maak mij levend, want ik ben zo dood. Heere, zonder u sterf ik. Zonder u kan ik niet leven. Maak mij levend. David vlucht met zijn nood en zijn dood tot de Heere. Dat is geloof. Want kijk uit, gemeente, dat we niet blijven hangen in de klacht. Dat is een valkuil. Want dat gaat ons nog wel goed af. We klagen over onszelf. Ja, zo ingezonken en zo dor en zo dit en zo dat. Klagen over onszelf. Dat klinkt heel ernstig. We zijn niet zo oppervlakkig als anderen met een halleluja geloof. Nee, wij zijn ootmoedig en we klagen over onze zonde en onze dit en dat. Ja, maar als het niet verder komt. Dan alleen maar het klagen over onszelf. Dat klinkt ernstig. Maar als het niet verder komt, schiet je er niks mee op. De ware droefheid en de ware verbrokenheid, blijft niet steken in een klacht, maar breekt door naar Christus heen. Dat zie je hier gebeuren. En grijpt hem aan als een geneesmeester. En dan kan hij niet aangrijpen, dan blijft hij voor hem liggen. Ik roep u aan en ik blijf op u wachten. Die tijden dat onze ziel aan het stof kleeft en dat we ons soms zo diep ellendig kunnen voelen, die tijden gebruikt de Heere om ons geestelijk op te voeden. Hij wil ons daarmee lessen leren. En ik wil vanmorgen zomaar 3 van die lessen noemen. Welke lessen wil hij ons leren? Nou, allereerst al om ons wakker te schudden. Uit onze gemakzucht en uit onze luiheid. Dan draait de Heer de kraan van het leven even dicht. Om ons op te wekken uit onze vatsigheid. Hij houdt het leven als het ware even in, opdat wij weer wakker worden uit onze slaperigheid. En hem onze stem weer laten horen. Tweede les. Om onze hoogmoed te slopen. En ons weer nederig en ootmoedig te maken voor God. Want heel ongemerkt, hè, bij iemand die de Heere lief heeft, kan ongemerkt toch een gevaarlijke tevredenheid en hoogmoed, ja, dat zeg je natuurlijk niet, en je bent je niet eens helemaal bewust, maar toch heimelijk een beetje tevreden worden over je gebedsleven, de opvoeding. Kijk eens, het kan altijd beter, maar het gaat toch wel aardig. Heimelijk een beetje tevreden over jezelf. En dan laat de Heere even, als die kraan van leven dichtdraait, dan laat hij even voelen wat je hebt en wat je kunt als hij je loslaat. Dan heb ik niks en dan kan ik niks. Een les om mijn hoogmoed te breken. Ik dacht dat ik langzamerhand wat beter werd. Gemeente, wij blijven tot onze laatste snik arme zondaren. En als wij wel denken dat station gepasseerd te zijn, dan gaat de Heer ons weer terugzetten. Want hij wil dat wij als zondaren elke dag weer van zijn genade leven. Derde reden waarom de Heer ons tijden geeft van dorheid. Om zijn liefde en genade weer kostbaar te maken. Het kan soms zo vanzelfsprekend worden, zijn liefde, zijn genade, dat we het minder op prijs gaan stellen. En niet meer zo met verlangen en begeerte zoeken. Omdat andere dingen heimelijk meer waarde krijgen dan zijn liefde en genade. Dan draait de Heer als het ware die kraan even dicht. Om zijn genade, dan voel je weer eens, als ik het moet missen, wat ben ik dan ellendig en wat ben ik dan arm. Dan wordt zijn genade en zijn liefde weer kostbaar en begeerlijk. Heer, al zou ik alles hebben, maar als ik u niet heb en als ik u niet voel, dan ben ik de ellendigste van alle mensen. Dan geeft hij een honger en een dorst, opdat we weer zouden gaan verlangen naar hem. Dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Betert u dan en bekeert u en doet de vorige dingen. Mijn ziel kleeft aan het stof en dan bidt hij verder. Maak mij levend. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Als David bidt, maak me levend. Wij hebben dan vaak toch vooral de gedachte aan allerlei gevoels. Heerlijke, Zoete vertroostingen. Maak mij levend, Heere, geef mij weer die heerlijke vertroostingen en die verkwikkingen. Dat ik uw liefde weer eens krachtig in mijn hart mag voelen. Dat ik me weer eens hartelijk in u en in Christus verblijden mag. He, leven, dan denken we vaak aan zulke soort dingen. Wij denken dan vooral aan allerlei dingen die gevoeld worden. Gevoelige vertroostingen. En laat ik duidelijk zijn, die geeft de Heere ook. En daar mag je ook naar verlangen. En de Heere geeft ook momenten. Ik hoop dat u ze kent, dat je hart zich hartelijk in hem mag verblijden. Dat er als het ware soms wel eens een stormwind van liefde door je hart gaat, omdat hij weer zo heerlijk en begeerlijk was. Soms geeft de Heere echt van die heerlijke, hemelse vertroostingen. En toch kijk wel uit. Want de pijl ligt verder. Brakel is een redelijke godsdienst. Heeft een prachtig onderwijzend hoofdstuk over het heilige avondmaal. En ik geef hem wat uit door wat mij ook wel eens geholpen heeft. Hij zegt heel eerlijk. Hij zegt als u aan de tafel gaat. Verwacht daar niet altijd heerlijke vertroostingen en verrukkingen in je ziel. Hij zegt, het kan zijn dat de Heer dat wel eens geeft, maar dat is lang niet altijd. Hij zegt zelfs, dat is eerder uitzondering dan regel. Wij verwachten aan de tafel bijzondere ervaringen. Hij zegt, dat kan de Heer geven, maar dat is niet de gewone gang van zaken. En dan komt het, hij zegt, want aan het heilig avondmaal moet niet ons gevoel versterkt worden, maar het geloof. En als de Heer er ook gevoelige vertroostingen bij geeft, dat is als daar een toegift. Maar het gaat er niet om dat ik vanmorgen in mijn gevoel weer versterkt word, maar in mijn geloof. En dan kan geloof soms haak staan op wat je voelt. Dat is nou juist geloof. Anders zal mijn gevoel beslissend zijn voor een gezegende avondmaalsgang. Als ik wat voel was het een goed avondmaal en als ik niks voel was het een mislukt avondmaal. Laat ik het zo maar even zeggen. Maar zo is het niet. We moeten van de uitzondering geen regel maken alsof het altijd bijzonder is. Maar het gaat hier om dat mijn hart zich weer opnieuw in vertrouwen aan die zaligmaker overgeeft. Dat ik weer bij vernieuwing op zijn belofte alleen mag steunen. Ik vertrouw op het woord mij gunstig toegezegd. En geleed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Het geloof moet versterkt worden. En dat geloof zoekt zijn grond niet hier, maar buiten mij. Buiten mij. Let erop gemeente, want het kan zo'n valkuil zijn. Wat is nou leven? Als David hier zegt, maak mij levend. Dan gaat het meer dan om allerlei gevoelige vertroostingen. Nogmaals, het kan zijn dat de Heer dat geeft, maar dat is een toegift. Maar wat is dan dat leven waar die hier om bidt? Wat is dan dat leven? Nou, laat me weer drie dingen noemen. Ik kan natuurlijk veel meer dingen noemen, maar zomaar even drie dingen. Wat houdt dan leven in? Als ik steeds scherper in mijn leven overal de zonde ga waarnemen. Veel meer dan ik ze ooit had gezien en ontdekt. En dat de uitwerking is, en nou komt dat leven, dat ik steeds ootmoediger word voor de Heere en steeds zachtmoediger voor de mensen om mij heen. Want wie ben ik zelf? Daarom die voortgaande zondekennis. Niet om mij in de put te werken of om me moedeloos te maken, maar wel om mij nog meer ootmoedig te maken voor God en zachtmoediger voor de mensen om mij heen. Als je meer en meer inleeft, wie ben ik zelf? Nou, dan krijg je een partij geduld met de mensen om je heen. Dat is iets van het leven. Meer ootmoed. Meer zachtmoedigheid. Dat hangt niet af van het moment hier aan tafel. Maar de vrucht van het avondmaal blijkt in het vervolg van deze week en van deze maand en verder. Dat is iets van het leven waar David om bidt. Tweede, nog zoiets van dat leven. Als ik zo weer op Christus mag zien. dat ik hem steeds meer lief krijg. En daardoor de zonde nog meer ga haten. Want dat is het sterkste middel tegen de zonde. Meer liefde tot Christus. Dan ga ik de zonde nog meer haten. En dan krijg ik een diep verlangen als ik iets van zijn liefde weer mag ervaren. Om hem te dienen en te jagen naar heiliging. Dat is leven. Dat is leven. Dat de zonde mij meer bitter wordt. En ik een verlangen krijg om heilig voor hem te leven. Nog een derde voorbeeld van leven, waar David hier om bidt, maakt mij levend. Meer zachtmoedigheid en ootmoed. Meer de zonde haten en verlaten en jagen naar een heilig leven. In het derde, als ik weer de nauwe en de dagelijkse omgang met de Heere zoek. Dat is leven. Een honger naar een woord van hem. En om mijn hart met alles wat mij bezighoudt steeds weer bij hem te brengen. Dat is leven. En mijn hart, wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Dat ik leef bij het woord en leef bij het gebed. Dat is leven. Waar David naar hongert en dorst, dat is meer dan gevoel. Maar dat is de praktijk als het ware. Om steeds meer in een gestage en volhardende wandel de Heere aan te kleven. Dat is leven. Steeds meer op Christus te zien. En op zijn gerechtigheid. Dat is leven. In mijzelf ben ik en blijf ik een arme zondaar. Maar door het geloof in hem, schuilend achter zijn bloed, ben ik rechtvaardig en heilig voor God. Geloven, wat is dat nou? Dat is blijven in hem. Blijft in mij en ik in u. Dan hoef ik mezelf niet vromer en heiliger te maken. Maar dan mag ik als een arme zondaar elke dag weer met mijn leegheid tot zijn volheid gaan. Dat is het geloofsleven. Daar is het heilige avondmaal op gericht. En als het die uitwerking heeft, dat is een gezegend avondmaal. Dat hangt niet af van die 10 minuten dat u hier aan tafel zit. Maar dat blijkt uit het gevolg. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend. En dan kijk ik naar het laatste stukje. Dan zegt hij erachteraan. Naar uw woord. Wat doet David? Hij grijpt hier Gods belofte aan. In al zijn nood en dood. In al zijn onwaardigheid en zonde. Heere, waar zou ik anders op steunen? Iets in mezelf. Ik heb niks om op te steunen in mezelf. Maar uw woord, uw toezegging, uw belofte. Heere, maak mij leven zoals u beloofd hebt in uw woord. Die vaste belofte van God, dat grijpt hij aan en daar werkt hij het anker van zijn ziel. Heere, u hebt toch beloofd en dat is mijn enige houvast, anders ben ik verloren. Straks ga ik het lezen in het aanbodsformulier. Die punten van zelfonderzoek. En was een van die punten, wanneer kun je aangaan aan het aanbodmaal, dan wordt u gevraagd. Of u ook de gewisse belofte van God gelooft. Daar draait het om. Of u ook de gewisse belofte van God gelooft. Er wordt niet gevraagd, ben je zeker van jezelf? Maar ben je wel zeker van God? En ben je wel zeker van zijn woord? En sta je op zijn belofte? Heer, dat is mijn enige houvast, anders is het verloren. Kolbrugge zegt, Het geloof houdt God voor een man van zijn woord. Heere, ik reken op u. In mijzelf ben ik al 1000 keer teleurgesteld. En het gaat niet beter worden. Maar ik reken op u. Maak mij levend naar uw woord. Daar ligt mijn zekerheid. Wat hij gesproken heeft. Ik ben veranderlijk. Vandaag zeg ik ja en morgen doe ik nee. Ook naar de Heere toe. O, mijn verbroken belofte. Maar de Heer is onveranderlijk dezelfde. Wat hij gisteren heeft gesproken, houdt hij vandaag staande en zal hij morgen volbrengen. Zo horen we David hier pleiten op Gods woord alleen. Maak mij levend naar uw woord, zoals u mij beloofd hebt. Heere, daar klem ik mij aan vast. U kunt wel van mij af, maar u kan toch niet van uw eigen woord af. Om maar een voorbeeld te geven. Als hij gesproken heeft, dan heb je zo'n woord. Als hij gesproken heeft en die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Dan mag ik daar zeker van zijn. Als ik met al mijn schuld en dood en gebrek ook vanmorgen tot hem kom. Heer, maar u het belooft. Dan zal ik je niet afwijzen. Dan zal ik je niet wegdoen. Dat hij zijn bloed ook aan mijn ziel wil toepassen. Want hij heeft het beloofd. Die zal ik geenszins uitwerpen. Heer, dan kom ik met mijn melaatse ziel tot u. Gedenk aan uw woord. Dan zal hij zich ook over mij ontfermen. Want hij heeft het beloofd. Maak mij levend naar uw woord. Gemeente, we gaan eindigen. Kleef vanmorgen je ziel aan het stof. Ben je zo ellendig? En heb je een honger en een dorst naar hem, de levende God? Weet dan dat hij je roept. O alle gij dorstige vanmorgen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Neigt uw oor, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Amen.